Hij is nabij. In de Filippense brief staat dat zo mooi. In hoofdstuk 4, vers 5b. De Heere is nabij. Daar gaan we het ook vanmorgen over hebben met het onderwerp dag aan dag. Vanuit Psalm 68. Maar ik wil u bemoedigen en begroeten met Psalm 31, vers 22. En dat zegt ons het volgende. Geprezen zij de Heere, want Hij heeft mij wonderbare goedertierenheid betoond. In de gloed der benauwdheid. In de eigen tijdse vertaling wordt dat laatste stukje vertaald met juist toen ik het zo moeilijk had. De gloed der benauwdheid, dan denken we aan de drie vrienden van Daniel in de brandende oven. Nou, ik reed langs de kalkoven in de Krim. En toen moest ik daar aan terugdenken. Wat een ontzettend gebeuren. En dat er helemaal niets aan hun mankeerde, want er werd een engel naar beneden gezonden die bij hun kwam. Dus in de gloed der benauwdheid mogen we ook weten, ook al voelen we dat niet, meestal niet, maar dat God ons nabij is en dat we hem daarvoor mogen prijzen. Geprezen, zei de Heere. Wat een geweldige woorden zingen we met elkaar, hè? Zingen is eigenlijk dubbel bidden, heb ik ooit eens gehoord. Maar als we even terugkijken naar dat eerste lied wat we gezongen hebben. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En dan komt het, die vol ontferming ieder troost. Dus niet alleen u, jij en ik. Maar allen die hem lief hebben en in een moeilijke periode terecht zijn gekomen. En alle schuld vergeeft. U werkt hier niet met een beamer. Dat gebeurt in de meeste gemeentes inmiddels wel. Maar ik heb wel eens eerder gezegd, voor degenen die mij kennen, als op de beamer mijn zonden zouden geprojecteerd kunnen worden, dan zou ik hard weglopen. Maar dat kan niet, want het bloed van Christus reinigt van alle zonden, of van mijn zonden. Die ik gedaan heb voordat ik tot Christus kwam en die ik ook in mijn christen zijn niet wil, maar toch gedaan heb. Dan is dat mooi dat je rechtens vrij bent op grond, niet van je eigen werken, maar dat Hij alle schuld vergeeft. En dat zinnetje, die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Dat zingen we. En ik hoop dat we het ook geloven, maar zien we het ook? Daar kunnen we heel veel vragen over hebben. Uw wil geschieden in de hemel, dan zegt u allemaal, amen. En ook op deze aarde, nou dan wordt het wat moeilijker om te zeggen amen. Maar zo is het wel. Want de schepping kreunt en zucht, wij als mensen ook, van alle kanten, in onze gebrokenheid. Maar God komt daar binnen, door zijn liefde, door zijn genade. En hij heeft heel het aards gebeuren vast in handen. Ik zou hier niet durven te staan en dit ook niet durven te zeggen als dat niet in het woord van God zou staan. Maar hij komt tot zijn doel. Met u, met jou, met mij, met zijn volk Israël, met de gemeente wereldwijd en ook met zijn schepping. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dat staat zo mooi in dat refrein. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. In de Filippenzenbrief, daar lezen we in hoofdstuk 1 vers 6. Ik ben ervan overtuigd dat hij die in u, in jou, in mij een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. Tot wanneer? Tot op de dag van Christus. En nu dat andere lied, 430. Heel mijn hart wil ik u geven. Het gaat God niet om hoe we eruit zien. Of dat we ons mooier voordoen dan we eigenlijk van binnen zijn. Het gaat hem om ons hart. Heel mijn hart wil ik u geven. En daar hebben we allemaal de hulp van Gods geest in nodig. om dat te kunnen doen, elke keer opnieuw. Arnold, je mag wel blijven zitten, maar je mag ook ergens anders gaan zitten, want we gaan de Bijbel lezen en we slaan één lied over op mijn verzoek. Niet omdat het lied niet goed is, maar omdat ik het toch uiteindelijk vannacht niet zo goed, toen ik hier nog mee bezig was, dat het erbij paste. Maar ik ga wel een lied zo dadelijk even citeren. Ik wil u uitnodigen, voor zover u een Bijbel bij u hebt of op een andere manier het kunt volgen. De NBG heb ik vanmorgen meegebracht, dat is mij het meest vertrouwd. Psalm 68 op te zoeken. We gaan niet die hele psalm lezen, want ik heb begrepen uit 10:45 moet de dienst afgelopen zijn. En ik ben gewend om vaak lang te spreken, maar daar ben ik me de laatste periode mee aan het oefenen om het wat korter te houden. Dat mag u voor uzelf gaan doen in de komende week. Dit is een aanzetje, een stukje uit een psalm waarin zoveel dingen door de psalmist opgesomd worden. Van diepe ellende, van vijanden, maar ook van geweldige vreugde. En dat verlangt hij naar terug op bepaalde momenten. En dan komt hij midden in die psalm bij die hele bekende tekst. Vers 20, en daar staat, geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. En vers 21, die God is ons een God van uitreddingen. Bij de Heere, Heere zijn uitkomsten tegen de dood. En dan ga ik met u naar het Matthäus-evangelie. Het zijn allemaal hele bekende stukjes. En toch zit er zoveel in verborgen. En mogen we elkaar aanmoedigen, ook door het woord te lezen, het samen te overdenken en het mee te dragen in ons hart. En het laatste hoofdstuk van Matthäus, hoofdstuk 28, daar lezen we vanaf vers 16 iets over het afscheid wat Jezus neemt van zijn discipelen. En het gaat dan met name om vers 20. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden, oftewel uitgenodigd had. Toen zij Jezus zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij. En sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak de volgen tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nou, vers 20, en zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voltooiing, de voleinding van deze wereld. En dan neem ik u mee, voor zover u zich mee laat nemen, naar 2 Korinthe hoofdstuk 4. En daar lezen we in 2 Korinthe hoofdstuk 4, vanaf vers 16 tot en met hoofdstuk 5 vers 1. Ook weer hele bekende woorden. Daarom verliezen wij de moed niet. Al vervalt ook onze uiterlijke mens. Nochtans wordt een innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Hoofdstuk 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Tot zover de drie stukjes vanuit het woord van God. dag aan dag. Dat is eigenlijk het onderwerp. Het staat in Psalm 68, vers 20, midden in die tekst. Maar ik wil toch ook even stilstaan bij het begin van die tekst. Geprezen zij de Heere. Dan is het bijzonder dat we zoveel verschillende liederen hebben. En een van die liederen zegt ons iets over geprezen zij de Heere. De ik ben, de ik zal er zijn, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die in en door Christus ook uw, jouw en mijn God wil zijn. Dat is een wonderbaar geheimnis. En dan is dat lied uit de opwekking, hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. En dan in het tweede couplet, ik ben bij jou in tijden van vreugde, maar ook van verdriet, bij u ben ik veilig, u die mij ziet. En dan het refrein. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij, uw naam is, ik ben en ik zal er zijn. Geprezen zij de Heere, zegt een ander lied, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Want het geknakte riet verbreekt hij niet, al wat beschadigd is, herstelt hij op de duur. Wat walmt, dat dooft hij niet, want hij kent ons verdriet. Hij troost de treurende, de zwakke beurt hij op. En Jezus haalt die woorden vanuit Jesaja weer aan in het Matthäus-evangelie. En die zijn ook vandaag nog steeds van dezelfde inhoud en kracht en kunnen ons helpen in de gebrokenheid van ons bestaan toch te blijven zien op de Heere onze God. Ik heb een tasje bij me, dat is wel in het Engels, en ik ben niet zo taalkundig, mijn vrouw wel, die spreekt Frans, Duits en ook nog een beetje Twents. Hier staat op 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 7, wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen, oftewel een eigentijdse vertaling zegt het heel mooi, omdat we de Heere nog niet kunnen zien. Daarom wandelen we in geloof dat Hij er is en dat we Hem zullen zien. Hoe wandelen we dan? Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Geprezen zij de Heere. Daar valt heel wat over te zeggen. Ik wil met u een paar plekken in de Bijbel opzoeken waar we die woorden tegenkomen naast dat we dat in Psalm 68 vers 20 hebben gelezen. En ik ben het in de NBG-vertaling 10 keer voorgekomen. Nou ga ik niet al die 10 Bijbelplekjes met u opzoeken, maar ik wil er wel een paar uitlichten. En het heeft mijzelf heel erg geraakt dat de eerste keer dat we dat vinden in het woord van God. Ik heb allemaal van die plakketjes, anders dan moet ik zo lang zoeken. Dat we dat vinden in 1 Koningen hoofdstuk 10. En voor zover u dat wilt, mag u dat opzoeken, anders luistert u maar. Maar daar staat, geprezen zij de Heere, uw God, die zulk een welgevallen aan u had, dat hij u op de troon van Israël geplaatst heeft. Nou, ik kan u een vraag stellen. Hebt u enig idee van wie dit zegt, wie dit hardop uitspreekt en over wie het gaat? Ja, misschien hebt u het al opgezocht. 1 Koningen 10 en dan staat dat in vers 9. En dat is de koningin van Seba. Ik dacht, nou, als ik dat op ga zoeken, dan kom ik vast bij een van de aartsvaders tegen. Of bij Job. Maar nee hoor, naar onze inzichten was dit een heidense koningin. En ze heeft gehoord. Ze heeft gehoord. Notabene, er zit 3000 kilometer tussen. Dat heb ik weer opgezocht vanuit de Samenleesbijbel voor kinderen. Dan heb je van die mooie uitleggingen. Om het voor de kinderen visueel te maken. Nou, we zijn en blijven kind. Tenminste, dat hoop ik. Diep van binnen. Andere kant, zijn we ook volwassen. Maar dan staat er in vers 1 van 1 Koningen 10. De koningin van Seba vernam de roep omtrent Salomo. En dan komt het, waarom hoorden ze over hem? In verband met de naam des Heren. Ze heeft gehoord. Op zo'n enorme afstand, tegenwoordig is dat heel dichtbij. Maar toen was het een enorme afstand. Maar ze hoorde van Salomo in verband met de naam van God. Wat horen mensen van u, jou en mij in onze tijd? Dat we het allemaal beter weten? Of dat we, noem maar op. Of mogen ze ook iets proeven van dat we niet beter zijn, maar met de Efezebrief mogen we zeggen dat we wel anders zijn. Dat we met dingen anders omgaan. Op school, op ons werk, thuis, in de buurt. In Enschede-Zuid, waar ik bij de Vrije Baptistengemeente behoor, de schouwplaats, delen we elke maand in de wijk, we staan in, de kerk staat in een arme wijk, en daar delen we voedselpakketten uit. En we zeggen niks over Jezus, over God, of over de schuilplaats, terwijl de mensen van allerlei achtergronden, vooral moeders met jonge kinderen, van de zijkant ons gebouw inkomen. Maar als ze dan binnenkomen, dan staan de voedselpakketten klaar, en op de muur wordt het niet geprojecteerd, maar staat het letterlijk geschilderd, de namen van Jezus. Het is zo mooi dat je ziet van door wat je geeft, hoe je hun tegemoet treedt. Mensen die vaak helemaal ook dizzy zijn van alle ellende die ze meemaken. En maar moeten zorgen dat hun kinderen eten krijgen. En dan krijg je gaandeweg de tijd, krijg je soms hele mooie reacties. En in elk voedselpakket, dat is het kleinste onderdeel, gaat een tekstkaartje ter bemoediging. En wat mensen daarmee doen, dat is dan hun, daar gaat de Heilige Geest wel mee aan de slag. Broeders en zusters, en dan horen we soms van mensen dat ze weer van anderen hebben gehoord wat we doen. En dat is niet om ons even op een voetstuk te zetten, want dan vallen we er toch af. Maar wel om te laten zien hoe je kerk, gemeente kunt zijn in de omgeving waar het gebouw staat. En daarin mogen we ook iets herkennen van wat die koningin hoorde. En dan bedenkt ze van alles. U mag dat thuis voor uzelf doorlezen. Mag ook nu. Maar dan raak je de draad van de preek misschien kwijt. Maar dan is het zo mooi dat ze ook van alles meeneemt. En dan staat er in vers 5 aan het eind ook weer zo'n zinnetje. Ze zag alles, het eten aan tafel, de bedienden, kleding, drank. En dan staat er weer iets kernachtigs. En Salomo zijn brandoffers die hij in het huis van de Heer placht te brengen. Toen was ze buiten zichzelf. Vind ik heel mooi, die twee zinnetjes. Dat je ziet, waar gaat het om in het leven? Over kleding, over drank, over genieten, over eten. Ja, natuurlijk. We mogen op een goede manier genieten van het leven. Maar dat is niet de hoofdzaak. Maar dan ziet ze dat Salomo een ontzag heeft voor de Heere. En hem boven alles wat er lief te hebben valt, lief heeft. Ook al is dat later in zijn leven behoorlijk ondermijnd. Maar daar gaan we een andere keer misschien wel wat over vertellen. En dan zegt ze in vers 7, de helft was mij niet aangezegd. Ze had gehoord, ze ziet het en ze komt tot die uitspraak. En dan nog een stapje verder, mag het ietsje meer zijn. In vers 9, daar heb je die woorden die we in Psalm 68 net gelezen hebben. Geprezen zij de Heer. Hè? Een heidense koningin? Die onder de bekoring komt, onder de leiding van de Heilige Geest, anders kan ze dat niet uitspreken. Uw God. Weet u wat zo mooi is? Dan denk je, nou, ze is weer teruggegaan. Ik heb even opgezocht die afstand, hemelsbreed, van Jeruzalem naar Seba, dat is het huidige Zuid-Arabië, Jemen, is 2200 kilometer, maar als je het volgens de weg gaat, is het 3000 kilometer. Daar vlieg je nu 3 uur over. Met de auto rijd je er bijna 40 uur over, want je hebt ook pauzes onderweg. Hoe zal dat geweest zijn met die kamelen, die hele optocht, wie naar Jeruzalem trok? Misschien wel maanden. Maar ze had iets gehoord. God heeft iets in haar hart bewerkt. En weet je wat zo mooi is? Dan houdt het niet op. Want wat zegt Jezus in Matthäus 12, vers 42 en in het Lucas-evangelie, in hoofdstuk 11, vers 31? De koningin van het zuiden zal in het oordeel opstaan en oordelen over de mensen van Nineveh en andere dingen. Hoe is het mogelijk? Maar zo is onze God. Geprezen zij de Heer. Ja. En we zijn begonnen, misschien herinnert u zich het nog vanmorgen, met Psalm 31. Daar heb je dezelfde woorden. Geprezen zij de Heere, want hij heeft mijn wonderbare goede tierenheid betoond in de gloed der benauwdheid. Nou, in Psalm 136, als ik het goed heb, daar zie je 26 keer, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Wat betekent het woord goede tierenheid? Hebt u enige idee daarover? Ja, ik preek niet alleen hoor. Ik wil u graag erbij betrekken, voor zover dat mogelijk is. Het Hebreeuwse woord is gesed. Heeft een drievoudige, zelfs bijna een viervoudige betekenis. Is veel rijker dan ons Nederlands. Hoe mooi we het Nederlands ook vinden. Het betekent de liefde van God, de genade van God en de trouw van God. En de vriendelijkheid, de mensen die hij tegemoet treedt. Dat is zo mooi dat je in het Hebreeuws, als je dat gaat, ik kan dat niet, maar we hebben mensen in onze vriendenkring die dat wel kunnen. En dan vraag ik, wat betekent het woord heil? Nou, dan krijg je een A4'tje in het Hebreeuws van, ja, wel in het Nederlands dan voor mij. Maar wat daar allemaal in verborgen zit. Maar daar gaan we zo dadelijk bij het laatste stukje nog iets over zeggen. Maar dat God in zijn liefde, in zijn trouw en in zijn genade er is en zal zijn naar zijn belofte voor een ieder die hem waarachtig aanroept. Hoe je omstandigheden ook zijn. Juist in de gloed der benauwdheid. Ja. En dan in Lucas 1, vers 68, daar staat het net ietsje anders. Daar staat, geloofd, zei de Heer, geprezen, zei de Heer. Of een eigentijdse vertaling zegt, alle eer is voor de Heer. Soli Deo Gloria. Wie schreef dat onder al zijn muziekstukken? Zijn hier Bach-kenners? Mijn vrouw zit bij een Bachkoor, vandaar dat ik dat ook zo goed weet. Ze zingt de Matthäus, niet alleen, maar met een heel koor. Dat schreef Bach onder zijn muziekstukken. Soli Deo Gloria, alleen God de eer. God moet de eer krijgen, vanmorgen ook in deze samenkomst. Niet Gerrit, niet broeder Henk, of wie hier een taak heeft, maar wij zijn dienstbaar aan de Here en aan elkaar. Dat is zo mooi, dan zie je daar weer een hele andere situatie, want wie zegt deze woorden? Geloofd zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht. Jezus is gekomen, zegt Matthäus, hoofdstuk 1, om de zonden van zijn volk weg te nemen, om hen te redden van hun zonden en in en door Christus ook onze zonden. Wie zegt dit? Ja, ik ben uw Bijbelkennis een beetje aan het testen. Ik heb me daar natuurlijk op voorbereid. Na 9 maanden, ik zal u een klein beetje helpen. En als u het dan weet, mag u het hardop zeggen. Dat hoeft niet hoor. Na 9 maanden niets gezegd te kunnen hebben, zijn dat de eerste woorden van Yes! Hij zei niet, eindelijk kan ik weer eens praten. Ik heb 40 dagen mijn mond op slot gehad, heel lang geleden. In het revalidatiecentrum met Roesing in Enschede. En daarvoor afgaand op de operatietafel en van alles was er gebeurd en was stuk. En dat merk ik tot op vandaag. Maar niet om zielig te doen. Maar dat is wel een onderdeel van je bestaan geworden. Maar wat was het moeilijk voor mij om bijna niks te kunnen zeggen. En toch kon ik, dit zat allemaal op slot, kon ik met de jongens waar ik tussen lag op de dwarslesieafdeling over Jezus praten. En één daarvan, niet om mij, maar één daarvan heeft me echt te kijk gezet in de groep daarmee. Maar wie het hardst tegensputtert, die is het diepst geraakt. En Patrick kwam op een avond, de vierde dag dat ik in het Roesing verbleef, kwam hij met zijn rolstoel bij me. Gerrit, jij gelooft echt? Oh, hoezo? Hij had zoveel vragen. En het wonder is geschied, nogmaals niet door mij, ook niet à la minuut. Het heeft nog 2 jaar geduurd. Toen waren we al lang weer op onze eigen plek. En toen belde die mij 's nachts om 2 uur op. En ik was nog wakker ook, want ik was nog met de preek bezig voor de andere morgen. En ik hoorde het aan zijn stem. Jezus heeft me aangeraakt. Super. Want hij kwam in Nijmegen te wonen. En toen zei hij... Toen ging hij Spaans studeren, want hij was heel knap. Maar zijn hele lichaam kon hij eigenlijk verder niks meer mee doen. Hij zegt, dat is een medestudent, die praat net als jij. Die heeft het ook altijd over Jezus. Mooi hè, hoe God voorziet. Het hangt niet van mij of van u af. Dat denken we soms wel. Ook met onze kinderen en kleinkinderen die misschien de weg achter Jezus wat kwijt zijn geraakt. Die het spoor bijster zijn geraakt. Dat kennen we ook in ons gezin. Dat is soms een diepe nood, een zorg. Maar die zorg mag je aan hem teruggeven. Zeg, Heer, laat ik mijn mond maar houden. Maar wilt u alstublieft in hun doorwerken wat we hun mee hebben mogen geven. En dat werkt soms heel bijzonder. En Patrick is tot geloof gekomen. We mochten in het dorp in Arnhem bij zijn doop zijn. Want dat moest allemaal in aangepaste vorm. Mochten zijn bij zijn huwelijk, want ook dat is gebeurd in zijn leven, en hij is part-time voorganger geworden. Hij werkt bij Rijkswaterstaat, heeft een aangepaste bus. Het is onvoorstelbaar hoe God in zijn leven, juist in die gloed der benauwdheid, toen hij het zo moeilijk had, tot zijn doel is gekomen, hem aangeraakt heeft. Ja, wonderlijk hè. Hier zie je dan iemand, Zacharias, 9 maanden. Dat is nogal een tijd. En dan begint hij met God te loven en te prijzen. En niet nogmaals om mezelf, maar toen dit allemaal wegging, toen heb ik God als eerste hardop gedankt. En ik mag en kan weer spreken. En dat vind ik geweldig. Maar ik weet dat hij uiteindelijk het werk in de mens doet. En dat wij een aanzetje mogen geven. Door het woord samen te delen, te lezen. En als laatste, ja er zijn nog zoveel momenten waar dat staat. In 1 Petrus 3, daar vinden we die woorden ook terug. In 1 Petrus 3, daar begint Petrus te schrijven aan hen... De uitverkoren, de vreemdelingen in de verstrooiing, de gemeente die uit elkaar is gedreven. En overal komen er kleine gemeentes tot stand. Dat is ook mooi als je door Nieuwlanden rijdt en door de Krim. En hier ook, alhoewel ik hier niet zo rond heb gereden in Geesburg. Alleen het laatste stukje sloeg ik net de Meidoornstraat over en kwam ik weer in de Berken en de Eiken aan. Dus ik heb toch een rondje gedaan, maar dat je overal nog kerkgebouwen ziet. Dat God zijn werk heeft gedaan, want heel veel worden niet meer gebruikt, maar nog steeds doet. En dan staat er zo mooi in 1 Petrus 1 vers 3, geloofd, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen, wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is, luistert u goed, luister jij ook goed, door u die in de kracht van God bewaard wordt, door het geloof. U, jij en ik, wij worden bewaard. Jezus bidt daarvoor in het hoge priesterlijk gebed. Ik bid dat gij hen niet uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. En dat is gaaf dat we dat vanmorgen ook tegen elkaar mogen zeggen. En dat er iets onvoorstelbaars moois op u, jou en mij wacht. Een onbevlekte, onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis. Hebt u wel eens een erfenis gehad? Een aardse erfenis? Niemand? Zegt u? Maar het is toch een erfenis. Het is een voorbode van wat daar voor ons in de hemel wordt bewaard. Mijn vrouw heeft een rijke tante gehad in Amerika, tante Cassie. En die had geen kinderen en die was vermogend. Dus de hele familie kreeg geld, ook mijn vrouw. En daar heeft ze een heerlijke matras voor gekocht, die inmiddels ook alweer versleten is. Zo gaat het hier. Ja, maar aardse erfenissen geven soms ook heel veel perikelen in de familie. Maar het is dan mooi dat er een erfenis bewaard wordt. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie? Voor degene die hem lief hebben. Heb jij de Heere lief? Ik hoor helemaal niks. Amen. Praise the Lord. Ben u niet zo gewend natuurlijk. In sommige gemeentes gaat dat achter elkaar door. Dat vind ik ook wel weer storend. Maar goed. De Heer ziet het hart aan. En hij is overal aan het werk. We hebben allemaal ons verleden. U, jij en ik. Onze gebrokenheid. Ook in gemeentelijk opzicht. En dan ben ik elke keer weer verbaasd. Hoe God dan soms door splitsingen heen, wat ons niet vreemd is, toch weer met zijn werk verder gaat. En dat die woorden van Jezus werkelijkheid zijn. De poorten van de hel, van het dodenrijk, kunnen de gemeente, het lichaam van Christus, niet overweldigen, maar wel onder druk zetten. Lijden. Ja. En wat zegt Jezus nou, dat is eigenlijk het tweede stukje van Psalm 68... Dag aan dag, wat hebben we ook alweer gelezen? Draagt hij ons. Ik word gedragen. Voel ik dat altijd? Merk ik dat altijd? U? Sommigen knikken. Dan ben je heel bevoorrecht. Soms mag ik daar ook iets van merken. Dag aan dag draagt hij ons. En dan komt Jezus met die woorden die we gelezen hebben in Matteüs hoofdstuk 28. Bij nota bene zijn afscheid. Hij gaat weg. Hij laat hun... Nee, dat mag ik niet zeggen. Hij laat hun achter, laat ik het zo zeggen. Ze gaan hem missen. 3 jaar lang in zijn nabijheid. Ze mochten zieken genezen. Ze zagen de wonderen die Jezus heeft gedaan. Dat moet een bizar afscheid geweest zijn. Maar gelukkig, er waren 40 dagen geweest na de kruisiging en de opstanding, dat Jezus met zijn discipelen in gesprek was over alles wat het Koninkrijk van God betreft, staat er in Handelingen 1 vers 3. Waar zijn u, jij en ik mee bezig? Natuurlijk mogen we ons dagelijks ding doen. En dat mogen we in afhankelijkheid van hem doen. Maar hebben we ook tijd? Waar begint u? Waar begin jij 's morgens de dag mee? Er stond een stukje in de krant dat de meerderheid van onze hele bevolking het eerste het mobieltje raadpleegt. Of de appjes zijn, de mail. Of wat voor moderne communicatiemiddel. En je bent zo, is mijn ervaring. Je bent zo een half uur verder, want je gaat meteen even antwoorden, je gaat het even opzoeken. Maar in die tijd vliegt de tijd met God samen, zomaar door je vingers, weg. Dat is een principe wat je voor jezelf met je verstand en met je hart moet maken. Ik begin nadat je wakker bent geworden en de dingen doet die daarvoor allemaal nodig zijn. Eerst met het woord van God. Dat is brood voor het hart. En als je 3 dagen geen brood eet, vast, of nog langer, dan ga je dat ondervinden. Dan komt er ook weer een tijd dat je echt moet eten. Maar zo gaan we soms wel om met het woord van God. Ook al zegt het jou misschien op dat moment, 's morgens, niet altijd direct iets. Het komt soms zomaar in de dag weer terug. En dat is de Heilige Geest die dat in ons werkt. En dan zegt Jezus, hij heeft hen uitgenodigd, zegt ons vers 16, naar de berg te komen in Galilea. En dan komen ze daar, ze luisteren naar zijn uitnodiging, dat is ook heel mooi. En dan zegt hij, nee, voordat hij zegt, staat er, en toen ze hem zagen, aanbaden zij, ja natuurlijk. Hallo, er staat een komma. Daar ben ik heel dankbaar voor. Vroeger sloeg ik dat maar over. Als je met Jezus door het leven gaat, dan is alles glorie, halleluja. Maar daar kom je wel achter. In de pastorale zorg, maar ook in je eigen leven. En dan staat er, maar sommigen twijfelden. Er is een prachtig boek geschreven over twijfel. Daar houden we niet zo van. We weten het zeker. Enerzijds wel. Maar ik denk dat bijna zonder uitzondering iedereen wel eens een moment van een vraag aan God heeft. Of twijfelt. Mijn vrouw is een twijfelaar in het geloof. En in het leven. En dat staat soms haaks op elkaar. Dan zegt ze wel eens, wij passen helemaal niet bij elkaar. Maar we horen wel bij elkaar. God heeft ons samengevoegd. Maar we zijn zo verschillend in velerlei opzichten. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je verknocht raakt aan elkaar. En weet je wat Jezus dan doet? Wat doet Jezus? Wat zou Jezus in jou en mijn situatie doen? Dan treedt hij die aanbidders tegemoet. Nee hoor, inclusief de twijfelaars. Bij Jezus mag je twijfelen. Dat zien we in het bijzonder, dat is dan het ongeloof van Thomas, maar dan zien we dat ook. En Jezus neemt de tijd voor Thomas. Ja, ongeschikt voor het koninkrijk van God. Peter is ook al helemaal niet geschikt. Die heeft hem zelfs verloochend. Als je ziet op jezelf, dan denk je, ik? Ja, God zet je soms op een plek om tot zegen te zijn. En dan is het mooi dat Jezus die beide groepen van discipelen tegemoet treedt met die geweldige woorden, mij is gegeven. Niet een klein beetje, alle macht in de hemel en op de aarde. En dan geeft hij hun een opdracht die ze nooit, maar dan ook nooit in hun eigen kracht hebben kunnen uitvoeren. Daar moest de Heilige Geest voor komen. En die is ook, als het goed is, in u, jou en mij neergedaald toen we tot geloof zijn gekomen. Maar die ook ons elke dag weer wil vervullen, doet hij door zijn woord en door zijn geest. En dan kun je soms op cruciale momenten opeens een helder ogenblik krijgen, zeggen we dan. Nou, dat is prima, maar dat is in ons geval vaak een ogenblik van de geest van God maakt je dingen duidelijk. Wie je wel, of misschien toch maar beter niet kunt doen. En dan die belofte. En zie, ik ben met jullie. Al de dagen, dag aan dag. Tot aan de voleinding, de voltooiing van deze wereld. Geen dag uitgezonderd. Ja, ik heb wat meegebracht voor u allemaal. Want de tijd die dringt zie ik op de klok. En er komt nog een derde stukje. Een meditatie, schrikt u niet, vanuit een geloofsgemeenschap, de PKN, in Houwelwijk. En dat gaat over littekens in de hemel en over het gedragen worden door de Heer zelf. In het midden, met kleine lettertjes, is voor de jonge mensen, want die hebben vaak nog goede ogen. De middelste is voor de wat ouderen. En ik zal deze even apart leggen, die zijn niet helemaal gelukt, maar er staat wel de tekst in. Dat wil ik u graag meegeven over een lied wat gezongen wordt. En dat zullen de ouderen waarschijnlijk niet kennen, maar de jongeren onder ons waarschijnlijk wel. Dat is een hele bekende Amerikaanse gospelband. Ik weet niet of ik het goed zeg. Casting Crowns. Zegt jullie dat iets? Ja, ik zie iemand knikken. Ja. En die hebben een lied gemaakt. En dat is in het Nederlands vertaald. Geen littekens in de hemel. U, jij en ik hebben allemaal littekens. Ik heb littekens hier van binnen zitten. Maar ook uiterlijk. Door beschadigingen, operaties, weet ik het allemaal. En een litteken kan soms behoorlijk je herinneren aan wat er in het verleden is gebeurd. En ook soms irriteren als er een weersverandering is. Dat kent u denk ik waarschijnlijk wel. En dan zegt dat refrein, dat heeft me zo geraakt. Ik krijg dat elke twee maanden toegestuurd, dat kerkblad. En ik dacht, ik ga dat kopiëren. Er staat een mooie naam onder. Het is niet Zwarte Piet, maar hij heet Arie Piet. Dat is de schrijver. En die ken ik heel goed. De gedachte, zegt het refrein, die me troost is, dat de enige littekens in de hemel niet van jou, van u of van mij zijn, want er is geen gebrokenheid meer. Al het oude wordt nieuw. Die gedachten, die maken dat ik glimlach, zelfs terwijl mijn tranen vallen, is dat de enige littekens in de hemel zijn in de handen van onze heiland, Jezus Christus, in zijn voeten. Die je nu al vasthoudt en draagt. En toen dacht ik, yes, dat ga ik kopiëren. Want als ik dat helemaal met u ga delen, dan zit u hier om 12 uur nog. Ik heb wel wat allemaal aangekleurd. Maar elke keer in dat stukje wat Arie daarover schrijft, zegt hij dat Jezus ons ook vandaag met al onze gebrokenheid en littekens door het leven heen draagt. Over die twijfel wil ik nog even iets zeggen, in het kader van dag en dag gedragen te worden. Johannes de Doper, die had een geweldige missie. Die durfde dingen tegen de fariseeën en de hogepriester en de schriftgeleerden te zeggen, die ik niet in mijn mond zou willen nemen. Maar hij doet het. En dan is zijn missie afgelopen. En hoe gaat het dan verder? Hij is nog maar net 30, 31 jaar misschien. Iets ouder als Jezus. Familie van elkaar. Dan komt hij in de gevangenis. Heer, had dat niet anders gekund? Ja, God gaat soms een hele andere weg die je zelf helemaal niet wilt. En wat gebeurt er dan met Johannes? Die zo krachtdadig de weg bereid heeft voor de Heer Jezus. Dan slaat de twijfel toe. En u kunt het lezen. Ik heb het niet opgeschreven, maar ik dacht in het Matthäus-evangelie. Maar in een van de vier, dat is makkelijk, dan mag u wat zoekwerk doen. Dan laat hij middels bezoek wat hij heeft gehad, of hoe dat geweest is, dat weet ik niet. Maar laat hij de vraag door de discipelen bij de Heer Jezus overbrengen. Zijt gij het die we te verwachten of hebben we een ander te verwachten? Ik denk, hè? Ja, soms kom je bij mensen die de weg helemaal kwijt zijn, die het bestaan van God beleden hebben, maar er zo aan zijn gaan twijfelen. En dan nog een stapje verder. Hoe komt Johannes aan zijn eind? Misselijkmakende geschiedenis, een feest, een dochtertje wat ingefluisterd wordt het hoofd van Johannes de Doper. Maar persoonlijk geloof ik op grond van het woord dat God Johannes de Doper elke dag gedragen heeft in zijn missie. Maar ook in die periode. En ook toen die onthoofd werd. Dat geeft mij en hopelijk ook u rust en ontspanning van hoe ga ik sterven. Jezus zegt tegen de discipelen, ik ben met u al de dagen. De meeste discipelen op Johannes na zijn een gewelddadige dood gestorven. Dan heb je heel je leven je ingezet voor Jezus. Maar dan helpt ons dat we mogen weten, ook dan is hij er. Er zijn soms wonderlijke dingen die je mee mag maken als iemand sterft. Soms heel pijnlijk, maar ook soms zo bovenaards. En dan mogen we geloven op grond van het woord, dan is hij er naar zijn belofte. En dan dat laatste stukje. Die God is ons heil van Psalm 68. Dat hebben we gelezen, iets over dat heil dat ons te wachten staat in dit leven. Van dag tot dag, maar ook wat daarna komt uit 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 16 tot 5 vers 1. Wij verliezen de moed niet, soms zak je de moed letterlijk in de schoenen. Dan denk je, hier weten we geen raad mee. Maar hier staat, daarom verliezen we de moed niet, al vervalt ook onze uiterlijke mens. Daar hebben we allemaal mee te maken. Jongeren, jullie zijn nog in de bloei van je leven. In plaats dat je minder wordt, ga je spieren wat oprekken. Dat doet een van onze zonen ook, dat deed ik vroeger ook. En soms nu nog, ik heb de bulwurker nog steeds, al meer dan 40 jaar, maar heeft jaren in de kast gestaan. Maar dan mogen we weten, de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Gelooft u dat? Ervaart u dat een stapje verder? Juist door de diepte en door de heftigheid van dat wat ons overkomt, gaat God in ons vernieuwend werken. En kun je door zijn genade over die moeizame periode en die gebrokenheid uitzien naar wat er komt. Wat komt er dan? De innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd. Want die lichte last, zo zegt de schrijver Paulus, en die heeft wat meegemaakt, en dan noemt het een lichte last der verdrukking van een ogenblik, bewerkt voor u, jou en mij, een alles verder te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Psalm 73, dan zegt de psalmist midden in die psalm, dan kijkt hij naar de mensen om zich heen en ook naar de mensen die niet geloven en ziet dat het hun allemaal goed gaat. Nou, dan heeft hij eigenlijk even geen woorden meer. Dan staat er net als in Psalm 68, Sela. Heb u enig idee wat dat betekent? Wat zeg je? Even in het zingen van die psalm, en die wordt nog steeds door de Joden gezongen, even adempauze. En dat is meer ook wat je dan op internet vindt. En dan moet je niet alles van aannemen, maar even over nadenken. Wat zeggen we? Wat zingen we eigenlijk? Die God is ons heil. Die heerlijkheid die beschrijft Psalm 73. Daar staat, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad, uw woord en uw geest. En daarna is het afgelopen. Dood is dood. Maar dat staat er niet. En mij opnemen in heerlijkheid. Daar kan ik soms meer dan toen ik jong was naar uitzien. Ook al vinden we sterven, alles behalve waar we op zitten te wachten. Want het gaat soms letterlijk door de dood heen. Maar dan is die er ook. Psalm 23. Ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad. Waarom dan niet? Gij bent er. Gij zijt er. De Heere. Maar graag dat we mogen weten. Dat als ons aardse tentje. Zo noemt de Bijbel ons lichaam. Terwijl dat een tempel van de Heilige Geest is. Maar anderzijds ook zo onderhevig is aan alles wat we meemaken, als die wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemel, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Johannes hoofdstuk 14 zegt daar zo mooi, de Heer Jezus, uw hart wordt niet ontroerd, gij gelooft in God, geloof ook in mij. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Als ik daarmee klaar ben, kom ik weder om u op te nemen. Om daar te zijn waar Jezus is. Nou, perfecte plekje kun je niet bedenken. En ik schroom het om te zeggen, maar dat wat voor ons bewaard wordt. Dat kunnen we ook vanuit Johannes hoofdstuk 14 ergens terugvinden. Dat is ons nieuwe lichaam. Geen littekens meer. Alleen in de handen van Jezus. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt Hij ons. Die God is ons heil. Daarin vinden we ons zijn verlossing, bevrijding, vergeving in Jezus Christus. Hij is de heiland der wereld. Daar ruist langs de wolken. Toen al. Nu ruist er van alles door de lucht. Ook al die stralen van onze mobieltjes en weet ik het wat allemaal. Maar daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigt tezamen. En die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Kunnen we dan met dat oude lied zingen en uitzeggen. Gemeente van Jezus Christus. Daar mogen we door genade voor altijd bij God zijn. En dat komt in dat lied op de achterkant ook zo mooi naar voren. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij. Openbaring 21, vers 4. U hebt heel wat huiswerk wat ik u meegeef. Dat moet u niet doen, want dan doet u het juist niet. Maar dat mag u doen. Ik wil u echt aanmoedigen. Psalm 68, Matteüs 28, het laatste stukje vanuit de Korinthebrief. En al die andere dingen voor uzelf eens in de komende week misschien wel in uw stille tijd gebruiken. Ze herinneren aan, geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons, ook vandaag, ook nu ik het even niet zie zitten, of ik hem helemaal niet ervaar, of alles tegen zit. En we spreken uit ondervinding inmiddels. En toch te geloven, je vast te houden, het te omarmen, maar door zijn genade draagt hij mij. Niet omdat ik allemaal de dingen zo goed heb gedaan, maar omdat hij zo geweldig trouw, liefdevol en genadig is. En dan gaan we zeggen, halleluja. Amen. Zegt u het met mij mee? Amen.